Vanavond gaan we met elkaar Hebreeën 13, vers 15 tot en met 19 lezen. Hebreeën 13, vers 15 tot en met 19. Laten we dan door hem Goden voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onze lippen, die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen. Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, daar wij in alle opzichten de rechte weg willen gaan. Met des te meer nadruk vermaan ik u dit te doen, opdat ik u te eerder teruggegeven mogen worden. Tot zover dit stukje. We zijn de vorige keer geëindigd met de woorden uit vers 13 en 14 van Hebreeën 13, waar we hebben kunnen lezen dat we tot hem uit moeten gaan buiten de legerplaats. We hebben het gehad over de tempeldienst in Jeruzalem, dat ook de christenen nog geneigd waren om zich helemaal volop in de tempeldienst te storten, de tempeldiensten mee te maken, waarvan Paulus zegt van verzuim je eigen bijeenkomsten niet. Want de gemeente heeft zijn eigen samenkomst en niet de Joodse tempeldienst. Want ja, met name de hele Hebreeënbrief gaat erover dat die tempeldienst voorbij is. Dat het uiteindelijke offer gebracht is. En dat er helemaal geen offer meer gebracht hoeft te worden sinds de Jezus voor ons aan het kruis gestorven is. En dan staat er inderdaad, laten wij uitgaan buiten de legerplaats. Voor ons betekent dat dat wij, ja, vertaald naar onze tijd, dat we de wereld los moeten laten. Zo hebben wij dat altijd geleerd. Maar voor deze Joden was het buiten de legerplaats gaan, dat betekent het Jodendom achter je laten. Het judaïsme loslaten. Ik weet niet of je dat wel eens gelezen hebt. Als we dat even erbij opslaan. In Johannes 10, daar komt de goede herder, de Heer Jezus. En die zegt letterlijk in Johannes 10 vers 3. Dat de Heer Jezus gekomen is als de goede herder. U weet waarschijnlijk ook wel dat, dat is bekend, dat toen het volk van Israël 40 jaar door de woestijn trok, toen lag er elke morgen manna. En waar lag dat manna? Buiten de legerplaats. Zie je het? Ze moesten naar buiten de legerplaats, want daar was het manna. Nou, hier staat in vers 3 van Johannes 10... dat de deurwaarder voor de goede herder open doet. En dan staat er in vers 3, en de schapen horen naar zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij name, en wat doet hij dan? En hij voert ze naar buiten. In het Grieks staat er het woordje naar buiten, ex ballo. Hij werpt ze als het ware eruit, uit de schaapskooi. Want die schaapskooi is zo lekker warm. Maar aan kop en staart pakt de herder ze beet en hij gooit ze als het ware over de muur heen. Naar buiten. Hij voert ze naar buiten. Dat woordje naar buiten, of dat is hetzelfde woord wat gebruikt wordt. Bid de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzende. Ex ballo. Je moet naar buiten. Ja? Als Petrus zijn toespraak houdt, zijn Pinkster toespraak, dan eindigt hij zijn toespraak met deze woorden. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Kom eruit. Blijf daar niet in zitten. Je wordt geroepen om eruit te komen. En dat is ook het woordje gemeente. Je bent eruit geroepen. En vandaar dat er ook staat in vers 14... als we weer even teruggaan naar Hebreeën 13, wij hebben hier geen blijvende stad. Voor ons betekent het dat we zeggen, nou ja, alle dingen hier op deze aarde zijn tijdelijk, maar voor de mensen aan wie deze brief geschreven werd, werd in de eerste plaats bedoeld: Jeruzalem is niet een blijvende stad. De tempel is niet blijvend. Het gaat allemaal voorbij. En dat heeft Paulus in de Hebreeënbrief laten zien, dat waartoe God ons geroepen heeft, is een eeuwig priesterschap. En dit is allemaal, het gaat allemaal voorbij. En het duurde niet zo lang meer dat de keizer Titus met zijn legers kwam en Jeruzalem verwoest had en de stad verwoest heeft, de tempel verwoest heeft. We hebben hier geen blijvende stad. Wij zoeken de toekomst. En dat is met name het hemels Jeruzalem. Dat ook van het aards Jeruzalem een beeld mag zijn. Dat was hetgeen waar we de vorige keer mee geëindigd zijn. Nou, ik zou je af kunnen vragen, goed, de offerdienst is voorbij, er worden geen offers meer gebracht, de tempel wordt verwoest, Jeruzalem wordt verwoest. Hoeven we dan geen offers meer te brengen? En dan is het heel mooi dat de schrijver van de Hebreeënbrief daar toch op inhaakt en zegt, ja, maar we mogen wel degelijk offers brengen. En het eerste offer wat hier genoemd wordt, dat is een lofoffer. Kijk u maar in vers 15. Laten we dan door hem voortdurend een lofoffer brengen. Dat is niet een nieuwtestamentische uitdrukking. Een lofoffer, er staat nog iemand voor de deur? Oh, er staat nog iemand voor de deur. Een lofoffer is niet iets alleen maar bij het Nieuwe Testament, maar dat had je ook al in het Oude Testament. Ik zal u daar niet mee vermoeien, maar bijvoorbeeld in Leviticus 7 vers 12 wordt gesproken over een lofoffer wat gebracht werd. Een lofoffer, ja, toch een vers wat ik erover wil opslaan, kunt u vinden in Psalm 50. We hadden in Maarssenbroek altijd een bijbelstudiegroepje. En dat bijbelstudiegroepje had de naam Psalm 50 vers 23. Hoi, hallo. Hoi, welkom. Dat bijbelstudiegroepje had de naam Psalm 50 vers 23. Nou, laat het maar even lezen met elkaar. Daar staat, wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Wat mooi, hè? Wie lof offert, eert mij. Dat is een mooi voorbeeld van Paulus en Silas. Die zaten in Macedonië, in Filippi. Hadden ze daar het evangelie verkondigd en werden ze in de gevangenis gegooid. Laat het maar even lezen in Handelingen 16. En dat is nou een typisch voorbeeld van lofofferen. We zijn, voor degenen die wat later gekomen zijn, we zijn bezig met Hebreeën 13. En we hebben gezien dat de Oudtestamentse offerdienst eigenlijk voorbij is, omdat het grote offer gebracht werd. En dat de schrijver van de Hebreeënbrief nou toch wel oproept dat we wel offers mogen brengen, maar andere offers. En dan met name nu een lofoffer. Nou, een voorbeeld van een lofoffer vind je in Handelingen 16, vers 22, laten we dat even lezen. Ook de menigte scholde tegen hen samen. En de hoofdlieden scheurden hun de kleren van het lijf en lieten hen met de roede geeselen. En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met het bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Maar omstreeks middernacht likten Paulus en Silas hun wonden. Of niet? Nee, hè? Omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. En de gevangenen luisterden hen. Wie lof offert, eert mij. En de weg wordt gebaand dat ik jou mijn heil doe zien. Nou, dat hebben ze in het Oude Testament ook meegemaakt, de koningen van Israël. Dat God zei, ga God maar prijzen. En dan zal de verlossing komen. En het kwam. Nou, hier zie je dat deze mensen die zo'n pijn hadden en uitzichtloos daar in de binnenste kerken opgesloten werden, de moed hadden om God te loven en te prijzen. Ik denk dat wij dat als christenen vaak veel te weinig doen. Er is zo'n prachtig lied in de Johannes de Heerbundel. Tel je zegeningen, één voor één. Ik was op de toogdag, de Maranatendag heet dat tegenwoordig, van het zoeklicht. En daar kwam iemand naar me toe en zei, Theo, ik zing dat lied niet meer, tel ze één voor één. Ik zing altijd tel ze twee voor twee. Want het zijn zoveel zegeningen die God mij geeft. Tel ze maar twee voor twee of drie voor drie. Maar weet je, God wil zo goed voor ons zijn. Alleen, het is zo ontzettend belangrijk dat we de tijd nemen om God te loven en te prijzen. En niet te chicaneuren als we het moeilijk hebben. Juist dan, als het moeilijk is, ga God loven. Ga God prijzen. Misschien wel tegen al het bruist misschien tegen je hele gedachten en gevoelens in. Maar God is bij machten. En weet je dan, wij moeten niet alleen maar God loven en prijzen als het allemaal met de wind meegaat. Maar ook als het tegen de wind ingaat. En weet je, dan zegt Paulus zo mooi, als hij later die brief schrijft aan de Filippenzen brief. Nou, u kent het allemaal wel uit uw hoofd, denk ik. Filippenzen 4, vers 4, wat staat er? Verblijd u in de Heere, hè? Verblijd je in de Heere. Vind nou toch je vreugde niet in de omstandigheden, maar vreug je nou in dat wat hij, wie hij voor je is. En dan zul je ervaren, hij is altijd dezelfde. We hebben het gisteren ook, of vorige keer ook over gehad. Gisteren, heden, dezelfde tot in eeuwigheid. Hij is degene waar je altijd aan op kunt trekken. Nou, dat is het eerste. En ik zou u uit willen dagen, willen vragen, doe dat eens heel bewust. Breng God eens een lofoffer. En dat kun je zomaar tussendoor doen. Zomaar op de fiets of op je werk. Of als je stille tijd hebt, breng God eens een lofoffer en vertel God eens hoe blij je met hem bent. En dank God eens voor wat hij voor je gedaan heeft. Dan zul je ervaren dat je leven anders wordt. Nou, als je dat doet, dan krijg je ook te maken met die volgende offers. Want dan staat er, als we weer even teruggaan naar Hebreeën 13... In Hebreeën 13, dan staat er in vers 16, en vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Want in zulke offers, zie je dat? In zulke offers heeft God een welgevallen. We mogen offers brengen. Nou, lofoffers, hebben we net gezien. Het tweede is dat we gevraagd worden om weldadigheid en mededeelzaamheid te offeren. Nou, weldadigheid, een weldaad, komt van het woordje weldaad, het tegenovergestelde van weldaad is wandaad of misdaad. Weldaad heeft te maken met dat wat je doet. Dat wat je met je handen, met je voeten doet. Wij mogen offers brengen, dat wat we met onze handen doen. Uw weldadigheid. En weet je dan, dan doen we het niet in eerste plaats voor die persoon, maar we doen het voor God. God vraagt van ons weldadigheid. Dat wij met daden God dienen. En er zijn zoveel manieren waarop je dat in de praktijk kunt brengen. Iemand die in nood verkeert. Iemand die geen vervoer heeft, dat je iemand brengt. Die geen eten kan maken, dat je een bordje eten. Nou ja, ik hoef u dat niet allemaal te vertellen. Maar we kunnen zoveel weldadigheid doen, juist ook om ons heen. Het tweede zegt hij ook over de mededeelzaamheid. Mededeelzaamheid, dat betekent laat anderen meedelen in jouw zegeningen. Deel het met anderen. En dat is iets wat je in deze wereld maar heel weinig ziet. Ik las gisteren in de krant dat niet alleen de doorgewinterde financiële managers graaiers geweest zijn, maar er stond in de krant dat ook de jonge managers ook graaiers zijn. En wie leert ze dat af? En ik denk inderdaad, een hele belangrijke oorzaak van de financiële crisis is het graaigedrag van een aantal mensen, waardoor we zo in de problemen gekomen zijn. En hoe moeilijk is dat voor minister Bos om hen dat af te leren? De hele graaicultuur. Nou, daar moeten we in de gemeente van Jezus Christus mee afrekenen. We moeten niet van natuur hebben van wat kan ik krijgen, maar wat kan ik meedelen aan anderen. En dat is niet alleen het stoffelijke, maar ook onze geestelijke dingen delen met anderen. En dat zijn offers waar God zo ontzettend een... Wat staat er? God heeft er een welgevallen in. We kunnen God daarmee dienen met deze offers. In de Korinthebrief, daar schrijft Paulus twee hoofdstukken. In de tweede Korinthebrief, het 8e en het 9e hoofdstuk, schrijft hij twee hoofdstukken over de offers die we mogen brengen op financieel gebied. U heeft het misschien wel gemerkt dat ik met name zondagmorgen de laatste tijd gevraagd heb van als we nou de collecte houden, laten we dan maar even gaan luisteren naar een voorspel. En dat we dat niet zomaar en passant tussen het zingen doordoen, want dat scheelt wel je tijd. Maar weet u, als wij de collectezak aan elkaar doorgeven, dat we bezig zijn met een offerdienst. Het is een offerdienst. Het is een offerdienst die we voor de Heer mogen vervullen. En dat moet niet zomaar even en passant zo tussendoor of zo, tussen neus en lippen door. Maar het is heel belangrijk dat we zien, dit is een dienst die we mogen verrichten aan de Heer. En het is een liefdedienst, zegt Paulus zelfs. Goed, mededeelzaamheid. Nog een laatste daarover. Dat is in Romeinen 12, een heel bekend vers over offers brengen. En dat heeft ook alles te maken met de weldadigheid. In Romeinen 12, vers 1. Nou, ik denk dat velen van u dat vers wel kennen. Romeinen 12, vers 1, daar staat: ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, welgevallig offer. En dat is onze tempeldienst, onze eredienst. Nou, ik denk dat heel wat van ons vanavond kunnen zeggen ja. Dat heb ik tegen de Heer gezegd. Heer, neem mijn handen maar. Neem mijn voeten maar. Neem mijn ogen maar. Heer, ik wil mijzelf aan u geven. Ik heb een stukje over geschreven in het nieuwe gemeenteleven, wat over kleine twee weken uitkomt. Wat betekent het om toegewijd te zijn aan de Heer? Hij had dat lied geciteerd van geef mijzelf aan u volkomen. En als je die drie coupletten zo eens doorleest, dan denk je bij jezelf wel zo: oeh, jongens, wat zing je daar toch veel, hè? Wat zing je daar toch veel? Ik geef mezelf aan u volkomen. Nou, weet je, dat zijn de offers waar God zo ontzettend blij mee is, waar we God mee mogen dienen. Dus wel zeker, ook in onze tijd mogen we offers brengen, maar andere offers. Als we dan weer teruggaan naar Hebreeën 13, dan gaat de schrijver van de Hebreeënbrief verder met de woorden: gehoorzaamt uw voorgangers. Gehoorzaamt uw voorgangers. En dan staat er: en onderwerpt u aan hen. Of ik meen in de Statenvertaling, staat: voegt u onder hen. Nou, kan zo'n vers behoorlijk misbruikt worden? En er zijn ook inderdaad voorgangers die dit vers zo misbruikt hebben dat ze op een gegeven moment echt absoluut niet meer voor reden vatbaar waren en een soort heerschappij uitoefenen daar in de gemeente. En niemand had daar iets tegen in te brengen. Nou, dat heeft de Bijbel nooit zo bedoeld. Gehoorzaamt uw voorgangers. In de eerste plaats zou ik er iets over willen zeggen. Net hebben we gehad, gedenkt uw voorgangers. Dat heb je kunnen lezen in vers 7. Houd uw voorgangers in gedachtenis. Dat gaat over de voorgangers die geweest zijn. En leer van hun leven. Leer ook over het einde van hun leven. En houd dat in gedachtenis. Het zou niet goed zijn als je als jonge voorganger eigenlijk zegt, ja, maar wij doen het veel anders. Wij doen het veel beter. En van die oude voorgangers heb ik helemaal niks meer te leren. Nou, God bewaarde me ervoor. Ik vind dat het heel belangrijk is dat je ook naar de oudere voorgangers kijkt, hoe zij het gedaan hebben. En wat voor principes zij hadden. Het hoeft niet allemaal precies een kopie te zijn daarvan. Maar het is heel belangrijk in de eerste plaats om te zien hoe zij zich aan de Heer toegewijd hebben. Het gaat met name om die toewijding. En hoe zij, ik weet nog zo. Als ik een van de mannen die mijn leven gevormd hebben, een van de mannen die mijn leven gevormd heeft, is dominee Joop Schouten. Nou, velen van u kennen hem wel, hij heeft hier ook wel eens in de gemeente gesproken, hij is voorganger geweest in Goor. En wij hebben lange tijd, een aardige lange tijd, met elkaar opgetrokken in de Hoekse Waard onder Rotterdam. En als wij samen de dingen door gingen spreken en we gingen plannen maken, dan kwam ik bij hem op zijn studeerkamertje. En dan zag ik altijd de Bijbel, en dat is op de studeerkamer, was mijn heel klein kamer, stond ook een bed. Op dat bed lag een Bijbel en ik wist dat hij uren op zijn knieën voor het bed lag te peinzen en te lezen en te bidden. Ik zal het nooit meer vergeten. Deze broeder was een bidder die zich zo toegewijd had aan de Heer. Nou, dat heeft een onuitwisbare spoor in mijn leven achtergelaten. Gedenkt uw voorgangers. Nou, zo mag je naar je voorgangers kijken. Terugkijken. Maar nou naar het heden. Hoe ga je nou met de huidige voorgangers om? Nou, hier staat gehoorzaamt uw voorgangers. Een voorganger. Eigenlijk vind ik dat een veel mooier woord dan dominee of dan predikant. Een predikant, dan zeg je alleen als iemand die preekt. Nou, ik hoop dat ik meer ben dan een predikant. Ik wil graag voorganger zijn. Dat is mijn verlangen. En voorganger, nou het woord zegt het al, is iemand die voor je uitgaat. Iemand waarvan je zegt, ik wil zo graag dat hij mijn voorbeeld is in mijn doen en laten. Een voorbeeld in de gemeente. Dat zegt Petrus ook. Als u iets verder kijkt dan de Hebreeënbrief, dan krijg je de Petrusbrieven. En dan staat er in 1 Petrus 5. Waar Petrus de opdracht geeft aan zijn, mag ik zo zeggen, zijn jonkies. Zijn mannen die hij gewonnen heeft voor de Heer. Die het van hem over moeten nemen. Dan staat er in vers 2 van 1 Petrus 5. Hoed de kudde, Gods, die bij u is. Niet gedwongen, maar uit vrije beweging naar de wil van God. Dus niet naar je eigen wil. Nee, naar de wil van God. Niet uit schandelijke winzucht. Dus door er zelf beter van te worden. Maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is. En dan komt het maar als voorbeelden. Dat is een voorganger. Een voorganger is niet een heerser. Een voorganger is iemand waarvan je... Kijk, weet je, leiderschap kun je niet afdwingen. Je kunt niet zeggen, ik ben de leider en jullie moeten mij volgen. Dat kan niet. Een leider wordt automatisch wel gevolgd. Die wil je volgen. Een voorbeeld. En dus niet heerschappij voerend. Misschien wel goed wat Murray hierover schrijft. Andrew Murray. Die schrijft hier over dit vers. Een voorganger, een relatie tussen een voorganger en een gemeente, is niet zomaar een menselijke overeenkomst. Maar is een beschikking door de Geest van God. Gelooft u dat? De relatie tussen voorganger en gemeente is niet zomaar een menselijke overeenkomst, maar is een beschikking door de Geest van God. Ja, daar moet je over nadenken, hè? Maar dat is heel wat. Een voorganger. Voor het welzijn van de gemeente. Een voorganger is niet voor het welzijn van zichzelf, maar voor het welzijn van de gemeente. Een gemeente heeft een voorganger nodig. En dan wil ik het eigenlijk niet noemen in het enkelvoud, maar een gemeente heeft voorgangers nodig. Voorbeelden. En voorgangers hebben een gemeente nodig. Want wat is een voorganger zonder gemeente? Een herder heeft een kudde nodig. En een kudde heeft een herder nodig. Je kunt niet zonder elkaar. Daarom gedenk je voorgangers. Hoe ga je met je voorgangers om een wederzijdse afhankelijkheid? En vandaar dat Paulus aan de andere kant ook zegt, en bid voor ons als voorgangers. En dan heb ik het over de oudsten, de raad in de gemeente. Waar ik dan ook bij hoor als voorganger. De oudsten hebben niet de taak om over de gemeente te heersen, maar naar het voorbeeld van de Heer Jezus juist de gemeente te dienen en niet te heersen. En uiteindelijk zullen we als oudsten rekenschap af moeten leggen bij de grote herder. Daar zullen we zo even over spreken. Dan staat er in Hebreeën 13, zij waken over uw ziel. Er kan met je ziel heel wat gebeuren. Je ziel, je innerlijk leven. Ik denk ook wel dat het heel goed is dat wij als voorgangers weten dat onze eerste opdracht is het innerlijke van de mens. De ziel van de mens. Er zijn anderen die waken over het lichaam van de mens. Maar wij zijn in de eerste instantie door God aangesteld om te waken over de ziel van de mens. Er staat bijvoorbeeld een vers in Matteüs 16, vers 26. Wat baat het de mens dat hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn eigen ziel. Je ziel kan averij oplopen. Je ziel kan schade leiden. Er kan heel wat met je ziel gebeuren. Zij waken over uw ziel. En ik zal u eerlijk vertellen, als je voorganger bent, dan kun je nooit op een gegeven moment zeggen van, nou, nu even niet. Ook al is het nog zo mooi, de reclame. Nee, nu even niet. Je draagt het altijd met je mee. En ik wil u ook vertellen dat er soms echt wel eens nachten voorkomen, ook in mijn leven, dat ik 's nachts wel eens ligt te waken over zielen bij ons in de gemeente. En dan kun je soms niet slapen. En dan kun je alleen maar bidden. Maar dat zijn de dingen die heel veel mensen van de gemeente niet weten. Dat je als oudste, als voorganger soms ligt te waken over de zielen van hen die in de gemeente horen. Je hebt een verantwoordelijkheid. En weet je, over bepaalde zielen, daar ben je heel blij. Daar zucht je niet, maar dan kan je de Heer danken. Maar er zijn wel bepaalde zielen bij ons in de gemeente waar ik wel om moet zuchten. Waar ik soms al teleurgesteld over word. Waarvan ik wel eens denk van, wat jammer dat ze niet verder komen. Wat jammer dat ze niet echt doorgaan in de toewijding van de Heer, maar blijven steken in hun geestelijk leven. En weet je dan, ja, dan wordt het soms wel eens zuchten. En dat is best wel eens heel vermoeiend. Als ik dan, ja, zondagsmorgens op de kantel sta en ik zie al die vrome gezichten, dan denk ik wel eens, je moet eens weten wat daarachter zit. Hoe vaak je niet zegt, broeders en zusters, kom, doe dit, doe mee. Ja hoor. Al zuchtende moet je het allemaal soms zien. En je ziet dat heel veel broeders en zusters schade lijden in hun ziel. Dat is de andere kant van een voorganger. Vandaar dat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, gehoorzaam je voorganger. Doe het wat ze zeggen, want ze hebben het beste met je voor. Ze staan in, hè, wat hier ook staat, ze hebben een goed geweten. Ze vragen het niet voor zichzelf, maar ze vragen het voor de Heer. Ze hebben een goed geweten, ze staan in alle opzichten recht op de weg. En daarom, broeders en zusters, wat is er belangrijk? Dat je inderdaad leert in deze tijd waarin mensen absoluut geen gezag dulden, dat mensen leren om naar hun oudste, naar hun voorganger te luisteren en het ook te doen. Gehoorzaam te worden. Tot slot staat er in vers 19, daar willen we dan mee afsluiten vanavond, met des te meer nadruk vermaan ik u dit te doen, opdat ik u te eerder teruggegeven mogen worden. De volgende keer zal ik dat nog verder uitwerken, maar hieruit blijkt onder andere, hier heb je een uitdrukking van iemand die niemand anders in de Bijbel gebruikt heeft dan alleen Paulus. Ik zal u één keer zo'n uitdrukking laten zien in net voor de Hebreeënbrief heb je het briefje Filemon, één hoofdstuk, en daar heb je precies dezelfde uitdrukking die Paulus wel meer gebruikt heeft. Dat staat in vers 22. Paulus die wist zijn lijntjes wel uit te zetten hoor. De ene keer vraagt hij van, joh, ik ben een boek vergeten of ik ben mijn kleren vergeten. Neem ze alsjeblieft mee als je naar me toe komt. Nou, hier zegt hij in vers 23... vers 22 van Filemon. Maak tevens ook huisvesting voor mij gereed, want ik hoop dankzij uw gebeden u te worden teruggegeven. Zie je het? Nou, dat is ook zo'nzelfde uitdrukking van Paulus. En het is zeer waarschijnlijk dat Paulus deze brief ook geschreven, ook naarmate, ook natuurlijk ook omdat je kunt zien in vers 24 dat hij de broeders uit Italië u laten groeten. En waarschijnlijk duidt dat op Paulus' gevangenschap in Rome.